Goedemorgen, broeders en zusters. Een hele bijzondere manier om elkaar zo te ontmoeten deze morgen. U bent dat waarschijnlijk al wat gewend de afgelopen weken. Maar erg fijn om toch met u Gods woord te mogen openen op deze Pinksterzondag. Voordat ik dat doe, moet ik toch even zeggen dat ik de groeten door moet geven van mijn vader. Het gaat niet zo heel erg goed met hem en zijn geheugen laat hem erg in de steek, maar het is altijd prachtig. Ik sprak hem gisteren via Skype en toen zei ik van ik ga naar Rehobot in Sliedrecht. Weet je nog wat dat is? Natuurlijk weet ik wat dat is. En het is zo fijn dat hij daar zulke geweldige herinneringen aan heeft. En ja, hij wordt ook iedere keer bemoedigd. Er zijn mensen die hem regelmatig een kaartje sturen, ook vanuit deze gemeente. En dat is een bemoediging. Ik moet dat voor hem voorlezen, want deze, dat gaat ook niet meer. Ik kan dat niet meer zien. Maar het is geweldig fijn dat hij hier zulke goede herinneringen heeft. Vanmorgen wil ik 3 korte gedeeltes uit de Bijbel met u lezen, die alle 3 te maken hebben met Pinksteren. En we beginnen met Jesaja 55. Jesaja 55, vers 1 tot en met 4. Een heel bekende passage uit Jesaja, een prachtige passage ook. Die begint met: O alle dorstigen, komt tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede. Laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als een getuigen voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Tot hier de lezing uit Jesaja 55 en dan gaan we naar Johannes 7. En dan lezen we de bekende versen 37 tot en met 39. Waar de Heer Jezus zegt, waar staat geschreven over de Heer Jezus, dat op de laatste, de grote dag van het feest, dat was het loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En dan wil ik ook nog 2 versen lezen uit Handelingen 1. Of 1 vers, liever gezegd, Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Vooral in die 2 eerste gedeeltes die we gelezen hebben, zien we een paar zaken centraal staan. In de eerste plaats dorst. In de tweede plaats drinken. En dan in dat laatste vers dat we gelezen hebben in Handelingen, daar gaat het over doorgeven. Maar al deze 3 passages hebben te maken met de komst van de Heilige Geest, de werkingen van de Geest in ons. Maar ik wil dat we over deze 3 beelden gaan nadenken. Over dorst, over drinken en over doorgeven. We gaan kijken naar die passage in Johannes, waar de Heer Jezus in de tempel is. En op die grote, die laatste dag van het feest, blijkbaar luid spreekt. Hij roept, als iemand dorst heeft, laat hij komen en drinken. Op die dag van dat feest, die laatste dag van het feest, dat was het loofhuttefeest, dan werd daar water gedragen naar het altaar. Water dat geput werd uit de put van, uit de bron van Siloam. Dat gebeurde de hele week van het loofhuttefeest. Dan kwam men, dan nam men dat water en dat werd uitgegoten bij het altaar. En die laatste dag, dan gebeurde dat 7 keer. En dan, het volk citeerde dan Jesaja 12 vers 3. En u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En dan de tempelzangers die daar waren, die zongen dan, och Heere, geef toch heil. Psalm 118 vers 25. Het ging over het heil dat tot het volk kwam. En die versen die daar gebruikt worden, die Jezus ook, die woorden die Jezus aanhaalt, dat gaat over de komst van de Heilige Geest, maar het gaat ook over die passages in Jesaja. Als hij uitnodigt, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Dan gebruikt hij in feite die versen uit Jesaja 55. En als hij dan refereert aan die vreugde die dat zal geven, dan heeft hij het waarschijnlijk, denkt men, over Jesaja 58 vers 11. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven en u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron. Een bron waar water uitkomt. En de Heer Jezus, die zegt als het ware hier, hij is de vervulling van die woorden in Jesaja. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Zoals Jesaja 55 zegt, o alle dorstigen, kom tot de wateren. En die profetie hier in Jesaja, die als we dat doorlezen tot en met vers 3, dan gaat het over, natuurlijk over Israël. Dat als het ware opnieuw uitgenodigd wordt om tot God te komen en te drinken. Maar dan in vers 4, dan zien we ineens dat het over iemand anders gaat. Dat is een messiaanse profetie. Zie, ik heb hem gegeven als een getuige voor de volken, als een vorst en een gebieder voor de volken. Dat gaat over de Heer Jezus, dat gaat over de Christus. En dat wordt ook duidelijk in het vers daarvoor, omdat God daar een belofte doet. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Hier komt de zoon van David, wordt hier geïntroduceerd. Datgene wat God beloofd heeft aan David. En dan gaat het dus over de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Hij is hier de vervulling van die profetie. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is de vervulling van dat Jesaja 58. Zullen worden als een waterbron. Het is goed om te zien hoe centraal Jezus hierin is. Het gaat over de Christus. En dat moeten we heel goed in de gaten houden als wij nadenken over de komst van de Heilige Geest. Hij nodigt alle dorstigen. Hebben wij dorst? Maar waar hebben wij dorst naar? Alle dorstigen zijn genodigd, worden uitgenodigd om te drinken. Om te komen. En als we heel eerlijk zijn, dan hebben we vaak dorst. Maar waarnaar hebben we dorst? Waar verlangen we naar? Je hoort heel vaak mensen zeggen, ja, er is meer of ik wil meer. En het is goed natuurlijk om altijd een verlangen te hebben naar meer. Maar wat wordt daarmee bedoeld? En wat ik zie tegenwoordig is dat daar heel vaak allerlei ervaringen mee bedoeld worden. Mystieke ervaringen. Maar wat deze versen laten zien is dat we naar Jezus moeten. Het gaat over het heil. In die passage van Jesaja daarboven staat een uitnodiging tot het heil. En als dorstige kun je ook heel gemakkelijk verkeerd zoeken. Dat laat de passage in Jesaja zien. Die zegt, waarom weegt u geld af voor wat niet verzadigen kan? En het is zo makkelijk om te proberen onze dorst te lessen met dingen die er niet toe doen. Of zelfs met verkeerde dingen. Dat doet deze wereld ook. Men heeft een verlangen. Wordt door cultuurfilosofen gezegd dat wat onze samenleving ontbreekt is eigenlijk ja, die religiositeit die men vroeger gekend heeft. En dan gaat men het in allerlei zaken zoeken. Maar dan zoekt men verkeerd. En ook als christenen kunnen wij verkeerd gaan zoeken. We kunnen denken, als ik maar hierheen ga of daarheen ga of naar die conferentie of die gezalfde prediker hoor of me daar de handen laat opleggen, dan zal ik wat ontvangen. En ik ben in samenkomsten geweest, maar men dan steeds weer opnieuw naartoe gaat om iets te ontvangen, om iets te ervaren. Maar wat is dat dan? En waarom die herhaling? Want de Heer Jezus zegt hier, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wie in mij gelooft, dat betekent ook wie op mij vertrouwt. Wie dus komt in dat vertrouwen dat ik het ben, dat ik die vervulling van die profetie ben in Jesaja, dat ik de Christus ben. Wie zijn vertrouwen op mij stelt, die zal nooit meer dorst hebben. Dat gaat dus over, als het ware, een eenmalig iets. Dorsten wij naar Christus? Willen wij werkelijk Christus? Waar moeten wij het zoeken? Bij Hem. Alleen bij Hem. En als je dorstig bent en je gaat naar Jezus toe, dan verzadigt Hij je en dan ben je echt verzadigd. Maar laten we heel eerlijk zijn. We voelen ons niet altijd verzadigd. Als we tot geloof komen, laat de Bijbel zien, dan worden we wedergeboren door de Heilige Geest. Dan komt Gods Geest in ons. En we kunnen ons waarschijnlijk herinneren de tijd dat we tot geloof komen. Hoe vol waren we? Hoe vol waren we van Jezus? Hoe vol waren we van die Geest? Hoezeer kwam al die vreugde en die blijdschap er naar buiten? En hoe makkelijk was het bijvoorbeeld om in die tijd te getuigen? Want je liep ervan over. Het was als het ware die bron. Maar als we eerlijk zijn, dan lijkt dat soms iets uit een ver verleden. Er zijn van die momenten dat het weer als het ware weggeëbd lijkt. Je verlangt zo naar die tijd dat je zo vol van vreugde was, dat je zo vol van Hem was. En wat is daartussen gekomen? Jesaja die laat ons daar ook iets van zien. Want, zoals ik zei, die profetie in Jesaja is natuurlijk in de eerste plaats gericht aan Israël. En wat was daar aan de hand? Daar gaat natuurlijk een heel groot gedeelte van het boek Jesaja over. Het feit dat Israël afgeweken was van de Heer. Maar Jesaja laat ook zien dat daar een weg terug is. En hij zegt eigenlijk, waarom ben je bezig geweest te zoeken waar je het niet kunt vinden? Je weegt geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan. Je eet wel, maar je hebt iedere keer weer opnieuw nodig. Het verzadigt niet. En is dat vaak niet zo in ons leven ook? Dat we zoeken het in allerlei dingen, maar we moeten telkens weer iets nieuws hebben. En we zoeken het zo vaak tegenwoordig in ervaringen. Weet u, onze samenleving is een, wat genoemd wordt, een belevingssamenleving. Je moet iedere keer een kick hebben. En als die kick dan uitgewerkt is, dan zoek je een nieuwe kick. Afgelopen weken gingen de pretparken weer open. En ik weet nog goed, vroeger had je een achtbaan. En toen kwam er zo'n looping bij, dat je over de kop ging. Maar dat was niet genoeg, er moest nog iets heftigers bij, 2 loopingen. En je moest nog iets anders hebben, wat nog heftiger was. Hè, waar je keihard naar beneden viel. Ja, ik hou er niet van. Ik was daar nooit zo gek op. Mijn vrouw die vond dat altijd leuk, ja, in de jeugd, laat ik het zo zeggen. Maar ik hield niet van die apparaten. Maar goed, dat is helemaal een persoonlijke smaak. Maar iedere keer moest het heftiger, omdat die eerste ervaring, hè, die eerste kick die je daar kreeg van die looping die was uitgewerkt, je moest er een looping bij hebben eigenlijk. En zo heb je mensen die van ervaring naar ervaring lopen, omdat het iedere keer sterker moet en heftiger, omdat die ervaringen niet bevredigen, die verzadigen niet. En sommige mensen gaan de halve wereld om een geestelijke ervaring te vinden. Maar dan moeten we ons afvragen, wat is er tussen ons en God gekomen als wij ons droog voelen? En dat laat Jesaja 55 ons ook zien. Want Jesaja gaat in op het feit dat het volk zich tot God moet keren. Moet bekeren. Als u dat gedeelte leest, neem dit hoofdstuk maar en ga het maar eens thuis doorlezen. Dan gaat het ook over bekeren. He? Laat de goddeloze zijn weg verlaten, zegt hij in vers 7. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. En dan gaat het over het woord van God. Het woord, God zegt, luister aandachtig naar mij. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft ons Christus, het levende brood, het levende woord gegeven. En wij mogen naar hem komen, naar hem gaan en naar hem luisteren. De boodschap van berouw en bekering is niet zo populair meer. En we zoeken liever die verzadiging zonder berouw en bekering. Maar het is heel centraal in het werk ook van de Heilige Geest. Wat zegt Christus over de Heilige Geest? Hij zal komen om de wereld te overtuigen van zonde. En dat is ook een werking in ons leven. Natuurlijk niet alleen van zonde. Maar het is wel het begin van zijn werk in ons hart. Als de Heilige Geest ons niet overtuigd had van zonde, waren we nooit tot geloof gekomen. Hebben we dorst? Ja, we hebben dorst. Als we eerlijk zijn, dan moeten we toegeven dat, ja, het is natuurlijk, als we tot Christus komen, eenmalig. Maar we moeten blijven drinken. We moeten bij die bron blijven. We moeten in hem blijven, zegt hij in hetzelfde boek van Johannes. In hem blijven, want dan zullen we zijn als die bron die nooit opdroogt. Ze komen met dorst. En dan mogen we drinken. Bij Christus mogen we onze dorst lessen. Bij hem alleen. En als je je opnieuw dorstig voelt, mag je terugkomen bij hem. Dan mogen we belijden dat we tekortgeschoten zijn. En dan geeft hij het levende water. Je mag je verzadigen. Luister aandachtig naar mij, staat in Jesaja 55. Neig uw oor en kom tot mij, in vers 3. Door Gods woord, door berouw en bekering en gehoorzaamheid mogen we tot hem komen. Op die uitnodiging van hem. En mogen we onze dorst lessen. Maar dat is niet alleen maar dat we iets mogen ontvangen. Het betekent ook dat er iets gaat veranderen in ons. En die verandering, daar is God mee bezig in ons leven sinds dat moment dat die Heilige Geest in ons kwam? Sinds het moment dat hij ons deed wedergeboren worden? Want het gaat niet alleen maar dat wij iets ontvangen, dat wij iets mogen drinken, maar het gaat er ook dat de bedoeling daarvan is dat er iets in ons gaat gebeuren. En dat is het probleem. De Heilige Geest is in ons leven om een transformatie te bewerken. Om een verandering te bewerken. Om ons te vormen naar het beeld van Christus. Dat is onze heiliging. Maar velen blijven steken in het zondagsgebed. Zo van, ik heb dat gebed gebeden en nu ben ik gered en nu ben ik er. Maar dat is Gods doel niet. Het gaat over iets heel anders. Jezus schetst een heel ander beeld. Het gaat over transformatie. Een voortdurend drinken. Kennen we die innige, stromende, doorgaande relatie met Christus? Of roept dat alleen maar heimwee bij ons op? Kennen we die levensveranderende werking van de Geest in ons leven? Toen we tot bekering kwamen, hebben we de Heilige Geest ontvangen. Maar hoeveel ruimte krijgt de Heilige Geest in ons leven? Velen zoeken naar meer van de Geest, zoals ze het noemen. Maar hoeveel heeft de Geest van ons? De Heilige Geest zoekt juist naar meer van ons. Leven we voor onszelf? En denken we dat de Heilige Geest vooral gekomen is dat wij onze bestemming in dit leven bereiken? Willen wij vooral uit de verf komen? Hopen we vooral op voldoening en geluk door het werk van de Heilige Geest? Denken we er al vooral aan dat wij grote dingen kunnen doen? Of zijn we echt bereid ons over te geven en door de Geest veranderd te worden naar zijn wil, niet naar wat wij denken dat hij zou willen doen, maar naar zijn wil? Of willen we onszelf liever van een eigen dronk voorzien? Zoals waar Jesaja over zegt, mensen die geld afwegen voor wat niet verzadigen kan, maar wat wel appelleert aan hun eigen verlangens. Die Christus willen volgen op hun eigen voorwaarden. Weet u, ik hoorde heel vaak de boodschap, God aanvaardt ons zoals we zijn. Dat is een beetje de gedachte vandaag de dag. En dat is een hele grote en ernstige misvatting. Nee, wat Gods woord zegt, is dat we mogen komen tot hem. We mogen komen tot Christus zoals we zijn. Maar hij ontvangt ons met het doel om ons totaal te veranderen. Naar het beeld van Christus. Dat is waarom de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Dat is waarom hij stierf voor onze zonden. Er is wel degelijk een voorwaarde die God stelt. En dat is dat wij ons vertrouwen op hem stellen. Hij ziet ons in Christus aan. Daarom kan hij ons ontvangen. En als wij op die manier tot hem komen, dan kan hij machtige dingen doen. Dan kan hij ons hart vervullen. Wat onze omstandigheden ook zijn, dan lest hij onze dorst. Hij geeft zoveel. Een constante gemeenschap met hem. Dat is vol worden van die Heilige Geest. En dan kan hij aan het werk. Dan gaat hij aan het werk in ons leven. Dan verandert ons leven als wij ons door hem laten leiden. Neig uw oor en hoort aandachtig naar mij, zegt God in Jesaja 55. Maar dan komen we bij dat derde punt wat ik noemde. Doorgeven. Dat is een heel belangrijk aspect in deze teksten, vooral in Johannes en in wat we in Handelingen gelezen hebben. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En daar wordt niet mee bedoeld dat wij dan iets heel interessants kunnen gaan doen wat de wereld gaat imponeren. Maar dat er wat van ons uitgaat, dat leven geeft, dat levende water wordt doorgegeven. In Handelingen 1, vers 8 lazen we, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Hier maakt de Heer Jezus duidelijk dat de Heilige Geest gezonden wordt om ons te bekrachtigen. Ook om ons te veranderen, zoals we zagen. Om ons te heiligen. Om ons leven te transformeren. Maar ook om ons kracht te geven. Te bekrachtigen. Kracht voor een heilig leven, maar ook kracht om zijn getuigen te zijn. En u zult mijn getuigen zijn, zegt de Heer Jezus. Dat is een heel belangrijk doel van de komst van de Heilige Geest, van het werk van de Heilige Geest. We ontvangen de Geest niet om ons eigen leven aangenamer te maken. Het gaat er niet alleen om dat wij verzadigd worden, maar het gaat erom dat er iets van ons uitgaat, dat wij doorgeven. Dat het levende water door ons heen stroomt naar anderen toe. Wat mij opgevallen is in relatie tot die vervulling met de Heilige Geest, is dat in de afgelopen decennia de nadruk heel erg is komen te liggen op het individu. Op wat ik wil en wat ik kan ervaren. Ik moet denken aan een jaar of 25 geleden in de gemeente waar we kwamen. Daar werd de gaventest geïntroduceerd en we hebben dat als gemeente gedaan. U kent dat misschien nog wel. Je hoort er nu niet meer over, maar dat was een jaar of 30, 25 geleden was dat heel populair. En wat kwam daaruit? Je moest aan de hand van een heleboel vragen, werd gekeken, wat zijn jouw gaven? En dan moest je daarvoor ingezet worden. Maar wat ik miste is eigenlijk daarna een evaluatie van ja, maar wat heeft de gemeente nodig? Want Paulus, als hij over de gaven spreekt, zegt hij dat die tot opbouw van de gemeente zijn. En Handelingen 1 vers 8 laat zien dat de gave van de Geest ook is om getuige te kunnen zijn van hem in deze wereld. Dat er een heel duidelijke functie is naar buiten. Maar er waren heel veel mensen die allerlei gaven hadden, maar bepaalde zaken ontbraken. Er was bijna niemand die zei, ik heb de gave om te evangeliseren. En dat was eigenlijk heel opmerkelijk. Want dat is toch een van de belangrijke taken van de gemeente. Een van de belangrijke zaken waarom de Heilige Geest zijn gemeente bekrachtigt en ons bekrachtigt. En natuurlijk, dit is niet altijd makkelijk. En niet iedereen heeft dezelfde gaven, en niet iedereen heeft dezelfde vrijmoedigheid. En toch kunnen we er allemaal bij betrokken zijn. En ik denk ook dat als de Geest in ons werkt, dat wij betrokken zijn bij die grote taak, die grote opdracht. Op de een of andere manier, dat het ons bezighoudt, dat we bezig zijn met deze wereld, die bereikt moet worden met het evangelie. Waar zoveel verloren gaan, waar zoveel Christus nog niet kennen. We kunnen zo gefixeerd zijn op onze gaven. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de eerste Pinksterdag, wat gebeurt daar? De discipelen zijn daar bij elkaar en dan komt er, we hebben het vanmorgen gelezen, dan komt er ineens die windvlaag. Of het klinkt als een windvlaag. En dan worden ze vervuld met de Geest. En dan beginnen ze te spreken in tongen. Maar was dat iets om hen te bevredigen? Om hen iets te geven waar ze zelf iets leuks mee konden doen? Nee, wat staat er? Dat de mensen die bijeenkwamen, die dat hoorden en die erop afkwamen, die hoorden deze apostelen ieder spreken in de taal van waar die mensen, die gasten in Jeruzalem, al die mensen die uit het buitenland gekomen, waar ze vandaan kwamen. Dus die gave die werd gegeven om te communiceren. Om naar buiten te treden. En ik denk dat God daar een heel belangrijk principe laat zien. Dat de Heilige Geest gegeven is niet om ons te plezieren. Natuurlijk, hij doet zijn werk in ons. Dat levensveranderende werk. Maar hij is ook gegeven, hij bekrachtigt ons om getuigen van hem te zijn. Om zijn getuigen te zijn. En dat was ook wat de Heer Jezus had gezegd. En gij zult mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. En dat laat zien dat de komst van de Heilige Geest alles te maken heeft met zending. Met het verbreiden van de boodschap van Christus. Ik denk dat dat iets is waar we heel erg nadrukkelijk bij stil moeten staan op Pinksteren. Er is een grote wereld en een grote wereld in nood. Vanmorgen hoorden we over zendelingen waarvoor gebeden wordt. Nelis van den Berg, Corrie van der Es. Mensen die betrokken zijn, ver weg, in belangrijke taak om dat woord te verkondigen. Maar ook hier dichtbij zijn we ongetwijfeld verschillende van de gemeenten betrokken bij het uitdragen van die boodschap. Er is een heel zendingsveld naar ons toegekomen. Vanuit de hele wereld. En daar kunnen we natuurlijk allerlei gedachten over hebben. Daar kunnen we tegen protesteren en wat dan ook. Maar voor de kerk van Jezus Christus is het allerbelangrijkste dat we dat zendingsveld zien. En dat we die mensen bereiken met het evangelie dat hij ons gegeven heeft. Het allerrijkste wat hij ons gegeven heeft. Want we weten dat we hebben een mooie wereld. Een mooi land in ieder geval. Een rijk land. Maar we weten dat het alles maar tijdelijk is. Maar er is één zaak die eeuwig is. En dat is het evangelie van Jezus Christus. En die rijkdom moet doorgegeven worden. En daarvoor heeft de Heer Jezus ons zijn geest gegeven. Om die boodschap door te geven. Als conclusie. Vandaag is de eerste Pinksterdag. Zijn we dorstig? Zijn we dorstig? En hebben we de juiste dorst? De dorst om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. En waar lessen we onze dorst? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven, zei Petrus tegen Jezus. En daar kunnen we onze dorst lessen, bij Jezus. Hij is het die ons te drinken geeft. Waar zoeken we het? Bij Christus? Of rennen we naar anderen toe om ons te verzadigen? Geven we geld uit aan wat niet verzadigen kan? En ten derde, leven we ervoor om dat levende water door te geven? Zijn we zijn getuigen? Welke plaats heeft dat in ons leven, in onze gemeente? Christus heeft zijn geest gegeven om zijn leven door te geven. En de volle Pinksterzegen is in de kracht van de geest dat levende water uitdelen. Amen. Zullen we een moment van gebed hebben? Vader in de hemel, op deze eerste dag van het Pinksterfeest dit jaar komen we voor u. Heren, het is een heel ander Pinksterfeest. Of in ieder geval wordt het op een heel andere manier beleefd dan in voorgaande jaren. We kunnen hier niet bij elkaar komen. En er is geen grote conferentie dit jaar. Al is hier wel op internet, heren. We danken u voor die mogelijkheden dat we elkaar toch ontmoeten. Dat we elkaar in de geest ontmoeten deze morgen. Maar Vader, we bidden u dat u door uw Heilige Geest ons ook wilt leiden in het doorgeven van die rijkdom die u ons gegeven heeft. En we danken u, Vader, dat er zoveel mogelijkheden zijn. Heer, als onze zendelingen op de velden eigenlijk heel beperkt zijn in wat ze kunnen doen nu, Dan dank u dat u in deze tijd toch mogelijkheden heeft gegeven via internet en op andere manieren om uw woord door te geven. Om uw boodschap te verkondigen. Heer, in deze tijd van beperkingen kunnen we ook die liefde van Christus uitdragen in de zorg voor elkaar, in de zorg voor anderen. Heer, we bidden u dat deze crisis ons ook mag helpen, Heer, om ons te realiseren waar het om gaat in het leven. Dat het vele mensen aan het denken mag zetten. Heer, en dat ze door uw geest overtuigd worden van uw waarheid. En maak ons getrouw, Heer, om die waarheid uit te dragen. Vader, we bidden u, wilt u ons zo bekrachtigen, om ondanks alle beperkingen te zoeken, Heere, naar het uitdragen, het uitdelen van dat levende water. Heere, doe het weer zijn in ons als een fontein. Een fontein die springt ten eeuwige leven. Heere, dat we mogen zijn als een bron, Heere, in een wereld waar mensen in moeite zijn en mensen misschien in verwarring zijn. Heere, help ons om niet mee te doen in de verwarring. Om de verwarring niet te vergroten, maar juist om in die verwarring troost en hoop te verkondigen. Hoop die er alleen is in de Heer Jezus Christus. Heere, vul ons met uw geest opnieuw. Vul ons opnieuw. Heere, dat wij bronnen mogen zijn van levend water in onze omgeving. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.